Wat is het mooi dat onze zekerheid niet afhankelijk is van hoe we ons voelen, maar dat dat verankerd mag liggen in wat God zegt. En ook al begrijpen we niet direct altijd alles, ook al zijn er veel vraagtekens, we mogen weten dat het de waarheid is, omdat God het zegt. En ja, dit zo gezegd hebbende, staan we ook vanmorgen stil bij de realiteit van het lichaam van Christus en, nou ja, de bijzondere bedeling, want dat is het, een tussengeschoven tijd. Een tijd die ook niet zichtbaar was voor de profeten. Ja, die tussengeschoven tijd en die bedeling waarin we vandaag de dag leven. En ja, de woorden van Paulus vanuit Efeze 2, vers 19 tot en met 22, vormen vanmorgen eigenlijk een beetje het vertrekpunt. En nou ja, vanmorgen willen we eigenlijk vooral iets meer inzoomen op wat er nou in die handelingentijd precies gebeurde. Maar we willen ook stilstaan bij een paar passages die misschien nog wel eens wat vragen doorreizen. Want wat zijn nou dan die grote verschillen tussen die voorbijgegane Pinksterbedeling en de bedeling waarin u en ik vandaag de dag leven? En ja, eigenlijk is het zo dat wanneer we de tegenwoordige tijd, die bedeling die met Paulus' gevangenschap, zijn tweede gevangenschap in Rome begint, wanneer we die eruit zouden lichten, al die geschriften van Paulus waarin hij ja, de realiteit van het lichaam van Christus beschrijft en uitlegt, wanneer we dat eruit lichten, ja, dan zien we eigenlijk in Gods woord één grote doorlopende ontwikkeling, waarin Israël en Gods plan met Israël centraal staat. Eigenlijk gaat veruit, ja, het overgrote deel van de schrift over Gods plan met Israël en de wereld. En die ontwikkeling aangaande Gods volk Israël begint natuurlijk bij de roeping van Abraham. Vervolgens wordt dat uitgewerkt in het Oude Testament. En we zien een gedeeltelijke vervulling in de Nieuwtestamentische geschriften. Want wanneer de lang verwachte Messias, door de profeten aangekondigd, eindelijk verschijnt, ja, dan sticht hij niet een nieuwe godsdienst. Maar Romeinen 15, vers 8 en 9 zegt dan dat hij een dienaar van de besnijdenis is ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen gedaan te bevestigen. Romeinen 5, vers 8 en 9. Daarom zeg ik, Jezus Christus is een dienaar van de besnijdenis geworden ter wille van de waarheid van God, om dus de beloften aan de vaderen te bevestigen. Maar ook, zegt Paulus in vers 9, opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. Dus feitelijk, gedurende die handelingenperiode, vinden we de vertegenwoordigers van Israël, die vinden we als volk van God in het land. Zij zijn Gods volk, en dan hebben we het over de gelovige Israëlieten uiteraard, en die volgen getrouw ook alle vormen van de wet, al staan ze niet onder de wet, maar ja, de offers die ze brengen, die worden gebracht als een gedachtenis van de zonde en is dus een terugzien op het offer, het volmaakte offer van de Zoon van God. En er is ook een tempel. Zolang het koninkrijk er nog niet is, wordt dat aangekondigd en wordt dat gepredikt door de apostelen. En die prediking die gaat gepaard en vergezeld van de krachten van de toekomende eeuw. Logisch, het is eigenlijk een situatie van, nou ja, dat de dingen die in de komende eeuw na de wederkomst normaal worden en realiteit worden, dat is dan een voorvervulling. Als geheel Israël, als natie, want het is een nationale verkiezing, tot het geloof was gekomen, ja, dan waren al die dingen werkelijkheid geworden. En ja, wanneer we het dan over die krachten van de toekomende eeuw hebben, ja, waar hebben we het dan over? Nou ja, we zien bijvoorbeeld de realiteit van de nabijheid van het koninkrijk, doordat er bijvoorbeeld steeds sprake is van de tussenkomst van engelen. We zien bijzondere geestesgaven. Maar we zien ook dat alle gelovigen alle goederen en al hun eigendommen gemeenschappelijk hebben. Wat we ook zien in de handelingentijd is een onmiddellijk oordeel. Denk bijvoorbeeld aan Ananias, die samen met zijn vrouw Safira eigendommen gingen verkopen en die eigenlijk dat als een gevolg van een oordeel van God met de dood moest bekopen. In Handelingen, dat staat overigens in Handelingen 5 vers 5, als je dat wil nazoeken. In Handelingen 13 vers 8 is er op een gegeven moment een zekere Elimas, een tovenaar, die de prediking van de apostelen dwarsboomt. En als gevolg van een ingrijpen van God wordt die goede man gewoon van het ene op het andere moment blind. Ja, zo gingen die dingen toen. Verder zie je natuurlijk de waterdoop en voortdurend dus de uitnodiging van Israël tot bekering, om bekering tot God. Waartoe? Nou ja, opdat hij de Christus zou zenden en er tijden van verademing mogen aanbreken. Dus dat koninkrijk van God, dat stond op het punt van doorbreken, maar er was een voorwaarde, namelijk de voorwaarde dat Israël nationaal, geheel Israël, tot geloof en tot bekering zou komen. Een voorbeeldje daarvan, van die voorwaardelijkheid, zien we bijvoorbeeld in Handelingen 3 vers 12. We beginnen even te lezen in Handelingen 3 vers 12 inderdaad. En dat de sfeer ook geheel Israël ademt, Israëlitisch is, dat zie je ook aan de woorden die Paulus dan spreekt. Vers 12. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. Daar had een genezing plaatsgevonden. Dan gaan we even een sprongetje maken naar de versen 19 en 20 in hetzelfde hoofdstuk. Want dat is het einde van dat betoog van Petrus. Die zegt dan, kom dus tot inkeer en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Ja, en wanneer je al die dingen op je in laat werken, dan zie je hoe zo'n enorm groot contrast er is tussen die tijd en onze tijd. Israël is niet Gods volk en is niet in het land momenteel. Althans, niet op de manier zoals God dat in zijn woord gebiedt en wil zien. Er is een land dat Israël genoemd wordt, maar Het is niet in geloof. Er is ook geen tempel. Er zijn geen krachten. Er is geen sprake meer van tussenkomst van engelen. Er is geen sprake van gemeenschap van goederen van de gelovigen. Kortom, er is helemaal geen enkele zichtbare eenheid meer van de gelovigen. Ook geen onmiddellijk gericht of onmiddellijk oordeel als de dingen niet gaan zoals de Heere dat in zijn woord wil en gebiedt. En dus ook geen vervulling van profetie. En ga zo maar door. Dus die grenzen die zijn echt heel scherp getrokken. Onze bedeling van de verborgenheid die begint niet met Pinksteren, maar na de handelingentijd. De duur van deze bedeling is onbekend. Maar wat God doet, dat weten we wel. Dat is in stilte de leden van het lichaam toebereiden. Vergelijk het met een lichaam dat in de moederschoot in alle stilte wordt gevormd. En dit alles vindt plaats zonder dat God hoorbaar of zichtbaar ingrijpt in de wereldgebeurtenissen. Want als Israël als heilsinstrument van het wereldtoneel is verdwenen, ja, dan is er ook geen direct oordeel meer of een zichtbaar ingrijpen van God. Als Israël er als heilsinstrument van God niet is, dan heeft Israël ook geen remmend effect op de omringende volken. He, want Matteüs 5 vers 13... nou ja, het zijn hele bekende woorden allemaal, die we allemaal kennen. Maar het is ook een groot kenmerk wat je ziet zodra Israël in het middelpunt van Gods handelen staat. Namelijk, Matteüs 5 vers 13. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Israël is voorbestemd om het belangrijkste volk van de wereld te worden, om de andere volken tot discipelen te maken. Zolang Israël niet aan die roeping beantwoordt, ja, dan verliest het zout zijn smaak. En ja, wat je ook in het Oude Testament ziet, wanneer Israël in het middelpunt staat, dan bemoeit God zich ook met de dan overheersende wereldmacht. Natuurlijk, dat is logisch, want Israël moet de belangrijkste wereldmacht worden. En je ziet gewoon regelmatig dat God dus ook ingrijpt op gezette tijden, of ten gunste voor Israël, ja, of ten nadele, afhankelijk van hoe hun wandel eruit zag. Als ze in gehoorzaamheid wandelden, dan ging het ze goed, dan kregen ze de overhand. Maar ja, als het een rommelpot was, geestelijk gezien, ja, dan werden ze overheerst door die andere wereldmachten. Dus dat is wat je steeds ziet. Maar goed, we leven nu dus in die andere bedeling. En die bedeling die is aan Paulus toevertrouwd. Maar aan Paulus is natuurlijk, nadat hij tot bekering kwam, is hem meer dan één bediening toevertrouwd. In de handelingen zie je dat hij na zijn bekering naast de 12, want hij maakte daar geen deel van uit, eigenlijk in Israëls aardse sfeer in de synagogen predikt dat Jezus de Zoon van God is. Maar daarna zie je dat hij op een gegeven moment met Barnabas wordt afgezonderd tot een bediening onder Joden en heidenen. En dat is een bediening die beoogt dat ze worden gesteld in die hogere ik noem het even, Abrahamitische sfeer. En dat is de bediening van de rechtvaardiging en de verzoening. En we weten dat Abraham ook op een bepaald moment in zijn leven zo groeide in zijn wandel met de Heer, dat er gezegd wordt, en Abraham geloofde in de Heere. En dan zegt de Heere, dan zegt Gods woord bedoel ik, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is de rechtvaardiging door het geloof. Dus die weerslag daarvan, van die rechtvaardiging door het geloof, dat is het hemelse nageslacht van Abraham, de sterren van de hemel. He, Abraham die had een aards nageslacht en een hemels nageslacht. Maar die neerslag daarvan, of die weerslag daarvan, ja, dat vinden we vooral in de vroege brieven. En met name de Romeinen, de Galaten en de Corinthiërs. Paulus noemt dat, die prediking ook en die boodschap ook wel, mijn evangelie. Allemaal bekende termen, maar dat is dus die hemelse roeping. Dat is niet een nationale roeping. Israël werd als volk nationaal geroepen, maar uit Israël werden individuele Israëlieten geroepen om tot die hemelse sfeer in te gaan. We gaan even naar Romeinen 16, vers 25 tot en met 27. Romeinen 16. We lezen de versen 25 tot en met 27. Hem nu, die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dit is dus wel een passage. Ja, als je dat zo leest, dan kun je wat op je hoofd gaan krabben. En dan denk je van, ja, maar hoe zit dat nou dan? Want Paulus heeft het hier wel over het geheimenis. Maar Paulus kreeg die openbaring duidelijk pas na de handelingentijd, nadat hij die vroege brieven had geschreven. Hoe zit dat dan? Maar goed, Paulus zegt er wel bij, overeenkomstig mijn evangelie. En dan ben je weer terug bij die hemelse roeping. Zeg maar het hemelse deel uit Israël. Dus eigenlijk is het iets wat de profeten geweten hebben. Ze hebben daar iets van gezien. Abraham heeft dat daar iets van gezien. Abraham behoort ook tot die hemelse groep. Maar het is nooit zo uitgewerkt, zegt Paulus, en geopenbaard zoals het nu geopenbaard is. Want alles wat in die handelingentijd plaatsvond, dat maakte deel uit van Gods raadsbesluit vanaf de grondlegging van de wereld. Het was allemaal in het Oude Testament, in de Oud-testamentische geschriften bekendgemaakt. Wat was bekendgemaakt? Nou, dat God Israël tot jaloersheid zou verwekken door degenen die geen volk waren. En dat, nou ja, daar zijn heel veel schriftplaatsen van natuurlijk. Maar het zal je verbazen dat in Deuteronomium al gezegd wordt door de Heere. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 21. Ja, het is eigenlijk een klacht van de Heere. Want zo zegt de Heere, zij hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Afgoderij dus. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Dus hier begint God eigenlijk al, die weet al wat er gaat komen. En die kondigt hier al aan wat hij gaat doen. En dat is dus wat we in de handelingentijd ook zien gebeuren. Een gedeeltelijke vervulling van die profetieën. De definitieve vervulling komt natuurlijk in de toekomst. Maar goed, het zijn allemaal dus dingen die deel uitmaken van Gods raadsbesluit vanaf de grondlegging van de wereld. 2 weken geleden heb ik ook aangegeven en hebben we vooral stilgestaan bij het feit dat de roeping van het lichaam van Christus en alle dingen die daarmee samenhangen, dat dateert van voor de grondlegging van de wereld. Efeze 3 vers 11 zegt daar letterlijk over. Nou, ik val even in een hele lange zin van Paulus, maar ik begin even in vers 10 en dan vers 11. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. Dus de roeping van het lichaam, dat heeft te maken met iets wat God in Christus Jezus zich heeft voorgenomen. Dat was een geheim wat opgesloten lag in de Zoon van God. En wat na de handelingentijd heel specifiek aan Paulus werd geopenbaard. En vervolgens kreeg Paulus de opdracht om dat bekend te gaan maken. Dus eigenlijk doet God in de handelingentijd 2 dingen. Hij verwekt Israël tot jaloersheid door de deur wijd open te zetten voor de heidenen. En hij begint tegelijkertijd die hemelse lijn van Abraham ook uit te werken. En hij begint die belofte ook te vervullen. Nou ja, en de gelovigen in Korinthe, eigenlijk de gelovigen die we in alle vroege brieven, dat zijn de 7 van Paulus, vinden. Ja, dat gaat allemaal voornamelijk over die hemelse groep gelovigen. Die gelovigen die dus een hemelse sfeer beërven. Vooral in Korinthus, in de Korinthiërs brieven en ook in Galaten 3 vers 8 en 9. En daar zie je ook weer, Galaten 3 vers 8, dat er teruggewezen wordt naar de schrift, wat geopenbaard was. De schrift, zegt Paulus in Galaten 3 vers 8, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus zo was het in die handelingentijd. Dat hemelse deel werd samen met de gelovige Abraham gezegend. En ontving ook dezelfde toebedeling. Namelijk dat hemelse deel. En dan praten we over het hemels Jeruzalem. Dan praten we over het huis met de vele woningen. Zij zijn Abrahams geestelijk nageslacht. En ja, ze behoren inderdaad tot het Jeruzalem dat boven is. Ze worden in Gods woord de broedergemeente genoemd. En de Zoon van God is voor hen de eerstgeborene onder vele broeders. Romeinen 8 vers 29 wordt dat ook gezegd. We willen even naar Hebreeën 12 vers 23 nog ter verduidelijking. Daar vinden we ook die hemelse groep. Nou ja, al die namen die genoemd worden in Hebreeën 11, al die geloofshelden, die behoren allemaal tot die groep die in Hebreeën 12 vers 23 ook benoemd wordt. We nemen vers 22 even mee natuurlijk. En dan lezen we, maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000-tallen van engelen. Jeruzalem, engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Dus die groep wordt ook de gemeente van eerstgeborenen genoemd. En aan deze groep zijn dus de vroege brieven van Paulus, de brieven aan de Thessalonicenzen, de twee brieven aan de Corinthiërs, de brief aan de Galaten, de brief aan de Romeinen en ook de brief aan de Hebreeën geschreven. Ja, en gebrek aan inzicht in die dingen die dus zo van elkaar verschillen, ja, dat maakt dat er heel veel in de kluts gegooid wordt en ja, dat die hemelse roeping van die gemeente van de eerstgeborenen, ja, dat wordt vaak toegepast op het lichaam van Christus. En dan krijg je een hele wonderlijke hutsie-klutsie van allerlei zaken die gewoon helemaal niet op het lichaam van Christus toegepast mogen worden. En andersom. Dus dat zijn hele essentiële dingen. Wat ook een lastig is, en ik denk dat we dat ook allemaal zo ervaren, is dat er wel degelijk, met name in de brieven aan de Corinthiërs, dat daar ook sprake is van een lichaam van Christus. We gaan even naar 1 Korinthe 12, vers 27. Daar zegt Paulus tegen de Corinthiërs: samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Nou, dat is wel bijzonder. Maar goed, als je hier dus induikt, en nou wil ik niet steeds zeuren over de vertaling, maar feit is, als je hier gewoon de diepte in gaat en je kijkt naar de grondtekst, dat in ieder geval het lidwoordje de, dat staat niet in de grondtekst. Eigenlijk staat er: samen bent u lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. En waarschijnlijk, omdat ook die vertalers, die snapten het waarschijnlijk ook niet. En die hebben misschien wel gedacht van, oh, maar wacht eventjes, Paulus heeft het in Efeze ook over het lichaam. Die hebben dat waarschijnlijk in lijn willen brengen met het onderwijs in Paulus' laatste brieven. Maar dat is nou juist wat niet moet. Hè? Maar goed, er is sprake van een lichaam. Wat was er dan aan de hand in die handelingentijd? Nou, in de handelingentijd had je dus, in tegenstelling tot nu, wel zichtbare plaatselijke groepen gelovigen die met allerlei gaven waren toegerust. Kijk, tegenwoordig, ik weet, wij komen ook samen. En in die zin kunnen we ook wel van plaatselijke gemeenten spreken. Maar het lichaam en de leden die tot het lichaam behoren, ja, die zijn als het ware door Gods geest met elkaar verbonden. Dat is een geestelijke, onzichtbare verbinding. Dat is een onzichtbare eenheid. Die leden die kennen elkaar ook niet allemaal van aangezicht. Maar die vormen wel degelijk samen die eenheid. Nou, in de handelingentijd was dat anders. Het waren plaatselijke gemeenten van gelovigen uit de Joden en de heidenen die samenkwamen. En om dat te beschrijven gebruikt Paulus het beeld van een menselijk lichaam. De leden die hadden allemaal hun eigen gaven. De een had de gave van gezondmaking. De ander had de gave van krachten, bekwaamheid om te helpen, velerlei talen, uitlegging van talen, onderscheiding van geesten en ga zo maar door. En nou ja, bij die Corinthiërs, daar was natuurlijk wel het een en ander aan de hand. He, want Paulus die zegt ook op een gegeven moment van ja, dat is hartstikke leuk dat jullie, dat die broeder er is die talen kan vertolken. Want wat God deed, hij slechte gewoon de taalbarrière. He, wanneer ze samenkwamen en er kwam een heide binnenwandelen, ja, dan was dat toch helemaal geweldig dat hij de prediking in zijn eigen taal van die broeder die begiftig was met die talen, om dat zo in zijn eigen taal te horen. Maar goed, blijkbaar, ja, ging dat in Korinthe niet helemaal zo goed. Want ja, die broeder die heeft misschien wel gedacht van, nou ja, ik vind dat zo super interessant dat ik die vreemde taal allemaal heb. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk, zegt Paulus. Maar er moet wel iemand zijn om het uit te leggen. Want anders dan, ja, dan wordt het een ergernis. En dan is het niet nuttig. Dus dat functioneren van die gaven, ja, dat moest ordelijk verlopen. Nou, daar was een zekere volwassenheid voor nodig, zodat een ieder die binnenkwam, ja, eigenlijk in dat warme bad terechtkwam en onmiddellijk door die prediking tot de essentie kon komen. Ja, en als daar, ja, een vleeselijke beleving was met een broeder die zegt van ja, maar ik wil het graag zus en ik wil het zo, ja, dan schoot dat het doel voorbij. He, maar eigenlijk was het in die tijd zo dat Paulus eigenlijk aangeeft van, als bij jullie die geestesgaven een compositie zijn, een goddelijke compositie, dan kunnen jullie aangemerkt worden als een lichaam van Christus. En al die lichamen samen, ja, die worden door Paulus ook geen lichaam van Christus genoemd, maar de gemeente Gods. De gemeente van God. Paulus die gebruikt het menselijk lichaam, zoals ik al zei, ook als voorbeeld. De een is de hand, de ander de voet. Maar Paulus die benoemt ook het hoofd. Hij benoemt ook, de een is de mond, de ander is de reuk, de ander is het oor. Dus het hoofd zit erbij in. Dus ja, dit is een ander lichaam. Dit is de gemeente van God, bestaat uit verschillende plaatselijke gemeenten, waarin die geestesgaven allemaal functioneerden, bij de een wat beter dan bij de ander. En als dat goed ging, dan, ja, dan werd je aangemerkt, kon je aangemerkt worden als een lichaam, een plaatselijk lichaam van Christus. Natuurlijk waren ze Christus ten eigendom, maar Christus was niet hun hoofd. Nee, ze stonden in een verhouding tot Christus als de ene broer als de jongere broer, tot de oudste broer. Ze waren zonen. Het lichaam van Christus is een volkomen man. Wij zijn vijf vormen samen met hem, de volkomen man. Ja, en het hoofd in die zin, ja, dat waren van die plaatselijke gemeenten, ja, de apostelen en wellicht ook de profeten en de leraars. En maar ja, de realiteit van het lichaam van Christus, ja, dat is van een hele andere orde. God staat nu zonder enige bemiddeling van volk, van wat voor volk dan ook, of wat voor groep dan ook. En op basis van hele andere beloften, rechtstreeks door zijn geest, onmiddellijk in gemeenschap met de individuele leden, met u en ik. Alle inzettingen zijn afgeschaft. Er is maar één ding wat we moeten doen, zegt Paulus. Hou je vast aan het hoofd. Houd je aan het hoofd. Punt. Ons leven is met Christus verborgen in God. Het is boven. Het is in de ongeschapen hemel van God. In dat deel van de hemel waar God woont. In het ontoegankelijk licht. En waar de leden zijn medegezet met Christus. En onze verwachting is dat we aan het eind van onze loop fysiek ook daadwerkelijk medegezet worden daar. Dus ja, dat is een heel ander verhaal dan de gemeente van God, die we ook wel de broedergemeente noemen. En die zich ja, verhouden als broeders tot hun oudere broeder. Die Christus niet kennen als hoofd boven en over alle dingen, maar als hun oudste broeder. Dus, kort samengevat, in die handelingentijd zie je eigenlijk twee stromen lopen. Maar dat is ook tegelijkertijd natuurlijk het verwarrende. Want vooral die hemelse stroom, ja, dat is een lastige. Als je nog niet dat inzicht hebt, als je die verschillen nog niet goed ziet. Hè, maar ja, je ziet dus die aardse stroom, het aardse Israël, uitziend naar het koninkrijk, waar wat aan David beloofd is, waar Christus op de troon zal gaan plaatsnemen. De wet zal uitgaan van Sion en zo zullen de volkeren tot discipelen gemaakt worden. Nou ja, en daarnaast brengt God dus die lijn, die hemelse lijn tot ontwikkeling, die zeg maar betrekking heeft op de rechtvaardiging en de verzoening, ja, in het voetspoor van Abraham. Het geestelijk nageslacht van Abraham. Maar goed, die beide stromen, die zijn uiteindelijk geëindigd en tot stilstand gekomen. Kijk, die geestenschaven, dat zal wellicht nog wat nagewerkt hebben, maar dat is onherroepelijk. Is dat tot stilstand gekomen. En dat zie je ook terug in de late brieven van Paulus. Hij zegt op een gegeven moment tegen Timotheus in zijn tweede brief. Van naar Timotheus, drink niet alleen water, maar neem ook maar een weinig wijn voor je gedurige ongesteldheden. Nou, in de handelingentijd was dat niet nodig. Dan dacht Timotheus gewoon van, nou, ik ga even naar Paulus, ik raak hem aan. En al mijn kwaaltjes en pijntjes zijn weg. Dat was gewoon de realiteit. En ja, dus je ziet gewoon in die late brieven ook een totaal andere sfeer waar je instapt. En ja, die dingen, die moeten we echt uit elkaar trekken. Want God doet dat namelijk ook. Dus ja, die beide bedelingen die naast elkaar liepen, die zijn tot stilstand gekomen. Dat betekent dat de Jood die nu wil naderen, dat niet langer kan doen. Verwijzend naar de oud-testamentische nationale beloftes die hem gedaan zijn in het verleden door de Heere. Ook de heide die komen wil, die kan zich ook niet beroepen op wat voor Abrahamitische belofte dan ook. Nee, ze worden allen, zegt Paulus, Efeze 4, vers 4 tot en met 6, geroepen in één lichaam, door één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Het is één hoop, één roeping, één geest, één Here, één geloof, één doop, een geestesdoop in Christus zelf, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Daar heb je weer dat alles en in allen zijn, wat binnen het lichaam nu al een realiteit is. Ja, en tot slot, als we die dingen zo overdenken, en ja, dan kom ik even weer terug op de tekst die ik helemaal in het begin even las. Uit Efeze 2, de verzen 19 tot en met 22. Efeze 2, de verzen 19 tot en met 22. Laten we hem nog maar even lezen. Daar staat: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou ja, ik schets even ruwe lijnen natuurlijk, want hier zit zo enorm veel in. Maar het is natuurlijk volstrekt ongehoord, volslagen krankzinnig, dat wij medeburgers van de heiligen genoemd worden. Het is volledig krankzinnig. Het is ook nog nooit aan één gelovige ooit geopenbaard of verteld dat hij een huisgenoot van God is. Want waar vindt dit allemaal plaats? De vertalers die hebben het over medeburgers van de heiligen. Maar eigenlijk, in de grondtekst wordt daar eigenlijk gezegd van: jullie zijn medeburgers in het heilige der heiligen. Ja, dat is logisch. Want waar is Christus gezeten? Ja, aan de rechterhand van God. In het ontoegankelijk licht. In het ware heilige der heiligen. En u en ik met hem. Dus we zijn huisgenoten van God. Maar als je naar het Oude Testament gaat, naar de geschiedenis van Israël, hoe alleen de hoge priester eens per jaar, eenmaal per jaar, onder zeer strikte, gedetailleerde voorschriften, wat allemaal vastgelegd was in de wet, mocht hij één keer per jaar naar binnen om verzoening te doen over de zonde van het volk in onwetendheid bedreven. En daar werd het bloed van bokken en kalveren gesprengd op het verzoendeksel, waar de Heere boven de ark tussen de gerubs verscheen. Een beeld van het ware heilige der heiligen. In die ark, daar lag de wet van de 10 geboden. Maar bedekt door het verzoendeksel, wat spreekt van het verlossingswerk van de Heer. Het is, ja, heerlijke waarheden. Maar die enorme restricties van die hoge priester, die eenmaal per jaar naar binnen mocht, het heilige der heiligen in. En dan wordt tegen u en ik gezegd: jullie zijn huisgenoten van God. Ja, hoe dichtbij kun je komen? Dus ja, wat je dus ziet is dat Paulus in ieder geval in opdracht van God die groep Joden en heidenen tezamen opnieuw verzoend heeft binnen het lichaam van Christus. Dus ja, in het begin waren dat allemaal Joden en heidenen die dus eerst behoorden tot die andere stroom en die nu opnieuw verzoend werden. Maar later, ja, en dat geeft Paulus in Colossense 1 vers 28 ook onder meer aan, ja, is het voor ieder mens. Ieder mens wordt volmaakt gesteld in Christus het hoofd. Het is voor allen, ongeacht onze afkomst, nationaliteit, ras, kleur, wat dan ook. Het is voor allen. Althans, het is bedoeld voor allen. Of allen er ook bij kunnen, dat is punt 2. Maar de uitnodiging geldt voor allen. En ja, zoals ik al aangeef, Paulus die begint natuurlijk direct te bidden in hoofdstuk 1. Om verlichte ogen van het hart van zijn luisteraars. En ja, dat is heel hard nodig. Want anders dan vatten we het niet. Anders dan zien we die verschillen niet. Dan gaan we en dan blijven we de dingen door elkaar hutsen. En dan krijgen we geen scherpe focus op wat God eigenlijk wil. En dan krijgen we geen focus op hoe groot die hoop is die zijn roeping wekt. Want het is zijn roeping. Het is niet onze roeping, het is zijn roeping. En die roeping, die wekt een enorme hoop. Dat is een rijkdom, zegt Paulus, van de heerlijkheid van zijn, nou ja, er staat erfenis. Nou ja, ik gebruik liever het woord toebedeling. In de heiligen. Ook weer het heilige der heiligen wat hier bedoeld wordt. Het is een, ja, dichterbij kunnen we niet komen. Maar goed, dat wordt een volgende keer vervolgd. En eerst tot zover. Laten we samen de Heer ook danken. Hemelse Vader, dank u wel dat u in de Zoon alle belemmeringen heeft weggenomen. Dat u in hem en door hem de zonde heeft overwonnen. Dat u alle dingen in hem tot volheid heeft gebracht. Dat hij de hemel in is doorgegaan en zich gezet heeft aan de rechterhand van God. In alle macht en kracht en heerschappij. Verheven ook boven alle machten en krachten en alle heerschappijen. Gezeten in de macht van God. Hem zijn alle dingen gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. En wij mogen samen met hem, mochten samen met hem een plaats ontvangen in die hemelse gewesten. Heer, wilt u ons ook maar die verlichte ogen van ons hart geven, Heer. Opdat we ook mogen gaan vatten in ons persoonlijk leven hoe groot die hoop is die zijn roeping wekt. Heer, wilt u zomaar de naprediker zijn. Wilt u ook met ons zijn, Heer, als we de komende week weer naar de plaatsen gaan waar we gesteld zijn. Ook daar mogen we in uw kracht ons best doen. En mogen we de dingen ook doen als voor u en niet als voor mensen. Dank Heer voor die rijkdom van genade. Dank voor alles wat u geeft. Dank dat uw woord de waarheid is. En Heer, dat we daar zo samen op deze manier ook nog mee bezig mogen zijn. Uit genade. Amen. Laten we nog een slotlied zingen. En dan aansluitend is er nog koffie. Ik had gedacht als slotlied, en dat willen we staande doen, voor zover mogelijk. De nacht verdween, 'tis helder dag, er is blijdschap in mijn ziel. En dat is Liederen en Gezangen 324, maar... Ja, dus...